en welkom bij een nieuwe aflevering van de Formule Alles podcast. Mijn naam is Sander Wolbert en vandaag gaan we praten over al te stille winterslaap in de Formule 1. Hierin behandelen we onder andere het laatste nieuws en de perikelen binnen de koningsklasse van de autosport. En dat gaan we vandaag samen bespreken met de volgende gasten. Martin Verduin.
Hallo.
Joost Landsaat.
Hi.
En Ewout Albrecht.
Hallo.
Goed, laten we maar beginnen met het laatste nieuws van de afgelopen week/weken. Het zal jullie vast niet ontgaan zijn. Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, gaat vanaf 2025 rijden voor Ferrari. Hier zal hij proberen om samen met de Italianen zijn gedroomde 8e wereldtitel in de wacht te slepen en Michael Schumacher voorbij te stevenen in de all-time ranking. Martin, vind jij hier iets van?
Prima, toch? Kort en bondig.
Ja.
Ja, ik denk dat dat is zeker kort en bondig, ja.
Ja, ja. Het is jammer dat het een beetje op een late leeftijd is, maar ik vind het wel mooi dat hij er naartoe gaat, omdat het schijnt zijn droom toch wel te zijn om in het rood te rijden. En waar ik vooral naar benieuwd naar ben, wie neemt hij mee van Mercedes naar Ferrari toe? Gaat Bono mee of nog andere mensen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ik begreep via dat een niet nader te noemde pit reporter Annex tandentrekker die had begrepen dat Bono mee zou gaan. Maar
lekker betrouwbaar, die tandentrekker.
Precies dat. Dus dat is net alsof iets naar buiten brengt. Dan moet je altijd met een theelepeltje zout nemen. Ik mag wel voor Lewis hopen dat er iemand met hem mee gaat. Want ik vraag me af of zijn stijl van communiceren nou heel erg goed past bij Ferrari. Maar
er was toch al iemand van Mercedes naar Ferrari gegaan?
Mm-hmm.
Volgens mij ook nog een belangrijk iemand.
Sarah? Was dat het?
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar er was volgens mij een belangrijk iemand, een belangrijk Mercedes prominent, van Mercedes naar Ferrari gegaan was. Ik weet niet of dat afgelopen jaar was of dat jaar ervoor. En het lijkt mij ook bijna logisch dat Peter Bonington met Lewis Hamilton mee zal gaan. Wel een beetje een twee-eenheid. Ik kan me ook wel voorstellen dat als je kijkt, dan zou hij anders de engineer van Carlos Sainz moeten krijgen. En je hoort het al een beetje aan zijn accent. En je ziet het ook wel een beetje tijdens de races. Dat Carlos regelmatig zijn engineer tegenspreekt. Nee, ik wil niet jouw strategie, ik wil mijn eigen strategie. En ik denk dat zo iemand als Hamilton, die toch wat minder is van een eigen strategie bedenken, met alle respect, dat hij liever iemand heeft die blind kan vertrouwen, zoals Bono, dan zo'n zo'n Italiaanse engineer.
Ik denk vooral qua communicatie volgens mij. Als je die twee bij Ferrari hoort, is er totaal geen emotie in. Ook soms lastig te verstaan. Moet je zo'n Engelsman laten ontcijferen.
Box, Carlos, box.
Maar of het goed gaat.
Question.
Ja, question.
Ja.
We are looking.
We are investigating.
Loic Serra was het trouwens die van Mercedes naar Ferrari is gegaan.
Ja. Dus. En was het trouwens niet Kimi Raikkonen die toen hij bij Ferrari tekende dat hij expliciet geen Italiaanse engineer wilde hebben?
Oh, dat zou zomaar kunnen.
Zou kunnen. Ja.
Dat,
De voertaal of de standaardtaal in de Formule 1 is toch Engels? Dat is bij elk team toch?
Volgens mij is bij Ferrari nog wel voor een groot gedeelte echt Italiaans, hoor.
Maar dat was in de tijd van Schumacher was dat anders. Want Schumacher die eiste van iedere medewerker dat ze Engels gingen praten. Zelfs als ze het over voetbal gingen hebben. Zelfs als ze het over het kampioenschap van Juventus gingen praten. Alles moest in het Engels. Standaard voertaal was Engels.
Ja, dat lijkt me ook wel een stuk makkelijker. Tenminste, als je daadwerkelijk een beetje de internationale omgeving hebt. Kijk, als je inderdaad echt een puur Italiaans feestje van wil maken. Prima, dan moet je lekker in Italiaans communiceren. Maar Ja, het lijkt me niet dat als je Hamilton binnen gaat halen, dat je dan van hem gaat verwachten dat hij even Italiaans gaat leren. Weet je, voor een persoon à la Leclerc of Sainz, die allemaal al Latijnse taal spreken, dan is dat niet zo moeilijk om dan Italiaans erbij te leren. Dat gaat relatief eenvoudig. Maar Lewis Hamilton die Italiaans moet gaan leren, dat denk dat niet heel veel meer uit gaat komen dan Grazie Mille als hij misschien een keer wint op Monza. Dan houdt het dan mee op, denk ik.
Ja,
ja, toch. Stel dat die gasten meegaan, dan gaat dat niet. Dan zullen ze halverwege het jaar dan al moeten stoppen bij Mercedes. Vanwege de gardening leave en zo.
Ja, ik weet niet of dat voor race engineers ook per se geldt. Ik weet je, voor technische mannen en dergelijke, die echt bezig zijn met het ontwikkelen van de auto, geldt dat natuurlijk wel. Voor top mensen waarschijnlijk ook. Al wel, vastzorging ook gewoon zonder blik of blozen over van Sauber naar Ferrari.
Jawel, maar die andere gast die bij Ferrari wegging, die vroeger bij de FIA zat.
Laurent Mekies, bedoel je?
Ja, die is afgelopen jaar, is 10,5 jaar...
Nee, klopt.
Hij is gestuurd van, nou, ga daar maar even wat leuks doen.
Ga even met plantjes spelen of weet ik veel, cursus
kappen. Ja, je scorekammen. Net waar je
zin. Nee, klopt. Maar volgens mij, ik denk dat het voor een race engineer wel anders is. Want tuurlijk krijgt hij vast wel iets mee met de ontwikkeling van de auto. Maar het gaat er toch vooral ook om de samenwerking met je coureur. En hoe weet je zijn feedback te vertalen naar iets wat effect heeft op de afstelling. Maar ja, laat ik zo zeggen, als Brake nog een keertje terugkomt op Twitter, nu die voor een IMSA-team aan het werk is, zal ik wel kijken of ik een keertje een vraagje kan stellen. Want die heeft als race engineer gewerkt, dus die zou dat moeten kunnen uitleggen.
En uiteraard vindt de rest van ons groepje ook iets van het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari. En dat hebben we allemaal uitgebreid beschreven in een artikel op onze website. Deze website kun je vinden via formulealles.nl, aan elkaar, formulealles.nl. En daar staat één artikel op dit moment. Wij zijn van plan om uiteraard meerdere artikels op te zetten. Voor nu vind je één artikel, Lewis Hamilton naar Ferrari. Deze is voor iedereen beschikbaar en daar hebben wij ook allemaal onze meningen gegeven. Goed, door naar het volgende nieuwsitem betreffende Christian Horner. Maandag 5 februari bracht de Telegraaf het bericht naar buiten dat Red Bull Racing een onafhankelijk onderzoek gaat verrichten naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Als ik er een klein beginnetje over mag maken, ik zal het klein houden.
Wacht even een stopwoordje erbij. Ja.
Ik vind het frappant dat notabene de Telegraaf de primeur had in dit bericht. En dat de internationale media, zoals bijvoorbeeld Sky Sports, het pas veel later op de dag naar buiten heeft gebracht. Waarom ik dit zeg, is omdat bij de Telegraaf zit een journalist, Erik van Haren. En die is de laatste tijd, mag je die toch wel een beetje benoemen tot de Verstappen intimie. En als ik even een gevaarlijk complottheorietje onbedoeld de wereld in mag helpen. Was afgelopen jaar was er wat hommeles, scheen er wat hommeles te zijn tussen bij de top van Red Bull. Dus een Helmut Marko aan de ene kant en Christian Horner aan de andere kant. Dat is begonnen bij het overlijden van Matesheets. Heeft de Thaise investeerder van Red Bull heeft veel meer macht gekregen binnen de organisatie. En de invloed van Helmut Marko, die gesteund werd door de nabestaanden van Matesheets, leek zijn invloed wat afgenomen te zijn. En dat hebben we kunnen zien door de terugkeer van Daniel Ricciardo bij Red Bull. Dat schijnt op aandringen te zijn geweest van Christian Horner. Vooral van Christian Horner. En nou ja, die Thaise investeerder is in mijn ogen, dat is geen raceliefhebber zoals Matesheets dat was. Die is alleen maar geïnteresseerd in geld verdienen en blikjes verkopen. En nou ja, je verkoopt veel meer blikjes met de glimlach van Daniel Ricciardo dan dat je zo'n toekomstig talent als Liam Lawson daar bijvoorbeeld in de auto zet. Om maar even een naam te mogen.
Je zal hem ook eens niet noemen, hè?
Ja. Maar goed, ben benieuwd hoe jullie hierover denken.
Ja, ach, als Horner al grensoverschrijdend gedrag heeft, wat moet Helmut Marko dan nog meer doen om dat niet te doen?
Ja, daar heb je wel een punt. Kijk, uiteindelijk heeft Horner waarschijnlijk een, tenminste wat het gerucht nu is, heeft hij een overmarsje gedaan.
Nee, het is niet zo. Het gerucht was dat hij transseksueel grapje heeft uitgehaald.
Nee, hij had een... transgressive. Dat betekent dat hij ergens een grens over gegaan is.
Echt?
Ja.
Wees dan eens duidelijk of zo.
Nee, wat ik begrepen heeft hij een overmarsje gedaan.
Hij heeft een foto van zijn piemel gemaakt en gestuurd naar iemand. En dacht van, oh, ik ben baas.
Zoiets. En laat ik zo zeggen, gezien er een nieuws outlet was die het had over dat er een significant dossier lag, zal het dan waarschijnlijk ook niet de enige. Zal het niet bij één foto gebleven zijn. Maar ja, ik denk dat vooral een heel. Laten we vooropstellen dat er nog helemaal niets duidelijk is. Maar ik denk dat als dit wel iets blijkt te zijn, is het natuurlijk gewoon te stom voor woorden dat je dit doet. Maar dat is een beetje een sneuwe manier om zeg maar zo aan het einde van je dienstverband bij Red Bull te komen. Maar goed, wat Joost wel terecht zegt, Helmut Marko die komt overal bij weg. Dus we gaan ons zien. Ja,
die heeft Mexicanen belachelijk gemaakt. Die heeft de hele bevolkingsgroepen gewoon helemaal... tot op het bot beledigd. En dan moet Horner weg omdat hij zijn piemel geduwd heeft.
Erop. Dat is het voordeel van maar adviseur zijn in plaats van teambaas. Dan kun je ongegeneerd je gang gaan, want je hoeft geen verantwoording af te leggen.
Ja, dat is wel een beetje het probleem.
Ja, werd toch laat Polonaise gevoerd omdat hij 3 jaar verlengd had of zo?
Ja. Hij is nog voor een paar jaar ingehuurd inderdaad. Dat klopt. Ja, ik begin me wel af te vragen hoeveel Marko nog echt toevoegt aan dat team. Want het is leuk dat hij daar
als directeur is van alle talenten. En het laatste talent, of de laatste keer dat er een talent is doorgebroken, is 4 jaar geleden.
Nou ja, kijk, het schiet inderdaad niet heel erg op dat vlak. Zeker als je dan keuzes maakt als Daniel Ricciardo in een auto zetten ter faveur van Liam Lawson.
Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet Helmut Marko's een keuze is geweest. Ik blijf oprecht denken dat hij echt wel de talenten van Red Bull wel wil promoten naar de Formule 1 toe. Maar ik heb het vermoeden. Maar ja, ik heb waarschijnlijk een hekel aan die Thaise investeerder. Misschien komt dat omdat Liam Lawson geen kans gekregen heeft en ik een zondebok moet zoeken. ik denk eerlijk gezegd dat Helmut Marko echt wel de talenten wil laten doorstromen, maar dat hij er minder zeggenschap over heeft dan dat hij in het verleden had.
Ja, misschien.
Dat zou zo wel kunnen, inderdaad.
Maar die Zane Maloney is er toch ook alweer uitgeknikkerd?
Ja, die zit nou bij Sauber Steak of hoe dat team ook heet.
Dat is toch een veel groter talent dan die Fittipaldi. Of zie ik dat dan verkeerd?
Ja, maar Fittipaldi verkoopt toch veel meer blikjes Red Bull in Brazilië?
Ja, wat is er nou belangrijker?
Dat je Red Bull blikjes in Brazilië verkoopt.
Helmut Marko moet dat even goed praten dat hij Zuid-Amerikanen beledigd heeft.
Dat zal het zijn.
En in Zuid-Afrika of Zimbabwe of weet ik veel waar, verkopen ze geen Red Bull.
Hij is een Saint Maloney is een Barbadaan. Die komt uit het Caribisch gebied. Dus dat is zeg maar meer Noord-Amerika dan Zuid-Amerika. En daar hebben ze met Checo Perez hebben ze daar al een uithangbord. Ja, voor het geval je dat een uithangbord mag noemen. Maar ik denk persoonlijk, of hij nou schuldig is of niet schuldig, met Christian Horner is het klaar.
Hij moet hangen.
Maar ja,
aan de hoogste boom.
Moed is een groot woord, maar zelfs als die man onschuldig is, zijn reputatie is naar de knoppen. En dit komt nooit meer naar boven.
Hij zal ook wel genoeg verdiend hebben. En zijn vrouwtje die zal ook wel genoeg cent op de bank hebben. Met al die kutmuziek van ze. Dus,
stiekem draait hij heel de dag spuitje
op. Ja, Viva Forever, wannabe.
Je weet wel dat zeg maar de alle vrijgezelle vrouwelijke volk van jouw generatie nu is afgehaakt, hè? Dat,
dat waren ze toch al. Dat,
ga je nooit met jouw dochter samen naar K3?
Nee, die is zo voor mij.
Oh, want volgens mij vinden vrijgezelle vaders dat juist altijd heel erg gezellig om mee kon zitten voor K3 te gaan.
Oh ja, zeker. Ik ben wel met naar zo'n Sinterklaas show
geweest. Ik verpost ook, dus ging ook altijd graag naar K3.
Ja, maar die van de tegenwoordige K3, die is wel heel jong, hoor.
Ja.
Maakt echt niks uit.
Martin, jij zegt nu inderdaad Gert van Hulst, maar je mocht in het verleden mocht je ook pas bij K3 als je het bed gedeeld had met Gert van Hulst, hè? Pas dan werd je toegelaten. Ja,
dan kreeg je de ochtend een applaus als je binnenkwam.
Ik ben bang dat we zelf, als we hiermee doorgaan, dat we zelf nog beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag.
Ja, pas op, de lange arm van Studio 100 reikt vrij ver, dus...
Daarom.
Ik denk dat we even weer moeten binden.
Nou, dan ga ik maar heel erg gewoon verder.
Maar net gelijk op dreef.
Arm komt wel als eerste van mij, hè, dus...
Ja, maar dan moet je maar niet zo dicht bij België gewoon. Dat doe je toch helemaal zelf.
Oh, daar ben ik geboren, hè? Dus kijk ook niks aan doen.
Ja, ik kan ook ergens anders heen verhuizen. Ik bedoel, ik ben ook diametraal aan de andere kant van het land gaan wonen.
Ja, maar je wilt toch weer terug, dus...
Ja, dat is waar.
Kun je dat mooie landschap nou verlaten? Onbegrijpelijk.
Ja, dan moet je bij mijn vader wezen. Die kon hier geld verdienen, daar blijkbaar niets, dus...
Mijn vader is geboren en getogen hier waar ik zit. Die heeft een hekel aan alles wat aan de andere kant van de IJssel ligt. Dus,
ja, valt me mee dat het nog zo ver komt eigenlijk.
Ja, goed. Laten we verder gaan met het volgende nieuwsbericht. Het F1-bid van Andretti. Andretti Autosport had de Formule 1-organisatie FOM laten weten dat ze graag vanaf 2025 als 11e team op de grid willen staan. De FOM heeft dit verzoek om verschillende redenen afgewezen, ondanks dat de FIA als overkoepelende organisatie al zijn zegen gegeven heeft aan het Amerikaanse team. Volgens de FOM zou de naam Andretti geen toegevoegde waarde met zich meebrengen in de F1, ondanks dat Mario Andretti ooit wereldkampioen geworden is in de F1 en verschillende andere grote races en kampioenschappen op zijn naam geschreven heeft. Een echte levende legende dus. Zijn zoon, Michael Andretti, eigenaar van Andretti Autosport en zelf succesvol coureur geweest in onder andere IndyCar en sportscars, en heeft ooit kortstondig F1 gereden, zonder al te veel succes. Beide heren reageren woedend, op het verdict van de FOM. Heren, jullie mening?
Ja, af en toe je spambox mee lezen. Een tipje of zo.
Ja, zou wel een goede tip zijn.
Nou ja, weet je, ik heb er zelf een artikeltje aan gewijd over de redenering van de FOM. Het is gewoon flinterdun gelul in de ruimte wat ze op papier hebben gezet. Want Andretti zou geen waarde toevoegen, aan de Formule 1, maar andersom. Maar hij was dus van ja, dat geldt voor elk team wat meerijdt in de Formule 1. Ik bedoel, Mercedes rijdt niet in de Formule 1 omdat ze de Formule 1 zo graag willen spekken. Mercedes rijdt in de Formule 1 om de exposure die het met zich meebrengt om te zetten in kaarten knaken. De enige uitzondering voor wie dat wellicht geldt is Ferrari natuurlijk. Maar voor de rest is dat natuurlijk een drogreden tot en met. En dan hadden we nog General Motors. Dat slagen liet zitten dat die als badging operation mee zou gaan doen. Dus dat Andretti de eerste paar jaar met Renault-motoren zou moeten gaan rijden. En dat GM dan alleen maar als badge daar zou fungeren. Dus ze zegt van, en bij Ford doe je dit wel. Die met Red Bull in gaan stappen. De enige echt steekhoudende argument wat vonden is dat ze zeiden van ja, weet je, voor 2025 instappen, dan een nieuwe wagen moeten bouwen. En over 2026 weer een volledig nieuwe wagen moeten bouwen om het reglement te veranderen. Dat was een van de weinige redenen die ze aandroegen waarvan ik zeg van nou, dat snijdt nog wel hout. Maar van de rest was het gewoon van, we zijn gewoon bang dat het ons geld gaat kosten en dikke lul drie bier.
Ja, want het is zo, de FOM heeft een prijzenpot beschikbaar gemaakt voor alle 11 teams. Degene die eerste eindigt in de constructeurskampioenschap krijgt het meeste geld. Wie het laatste eindigt, krijgt het minste geld. En als je daar 11 teams van maakt, dan zouden ze het bedrag moeten, dan zouden ze de pot moeten verdelen tussen 11 teams in plaats van 10. Waardoor alle teams dus minder geld krijgen. En kennelijk is het dus te veel werk voor de FOM om het budget van de pot iets omhoog te schroeven.
Ja,
ja, nou, het was toch ook zo dat ze, of in ieder geval, dat heb je ook gehoord, dat ze het team tegen zichzelf in bescherming hadden genomen. Omdat ze waarschijnlijk, nou ja, in het verleden heb je natuurlijk haar tegen gehad en al die andere prut ellende. En nou, dat ging niet zo goed. En dat was leuk, dat was 3 jaar lang 20ste. En het heeft niet zoveel zin om dan nu 1 jaartje aan te kloten. Nou, zonder enige ja, hoe zeg je dat goed? Zonder enige garantie dat het iets gaat worden.
Ja, maar dat sloeg werkelijk ook helemaal nergens op. Want later, na die 3 teams, is Haas er nog bijgekomen. Ja, toen Haas kwam, toen stond nog
nou, één van... Wat heeft Haas nou gepresteerd de afgelopen... Ja, hoe lang zitten ze er? 10 jaar?
Nee, ik bedoel, als ze het risico niet hadden willen nemen, hadden ze destijds de bid van Haas ook tegen moeten houden. Omdat die andere 3 ja, ook mislukking zouden zijn.
Klopt, maar... Toen waren ze in nood. Want volgens mij hebben ze zo'n contract afgesloten met heel veel circuits. Dat zij met een kampioenschap komen met 20 auto's. En als je er maar 18 hebt, dan heb je gewoon contractbreuk. Dus ze moesten toen wel.
Ja, maar dan nog, weet je. Je kan wel zeggen van ja, iedereen die meedoet moet competitief zijn. Maar dan moet je als FOM ook zeggen van schrap het technisch reglement en we gaan gewoon als specseries verder.
Ja, maar in principe, als Andretti de 107% regel gewoon haalt, ja, is er gewoon niks aan de hand.
Nee, klopt.
Dus ik snap dat niet helemaal.
Maar het is gewoon puur. Het is gewoon een argument wat ze verzonnen hebben om. Maar zo zeggen. De beslissing om ze niet toe te laten was al lang en breed genomen, omdat ze gewoon te veel geld gaat kosten, vinden ze. En het enige wat ze daarna gedaan hebben, is gewoon wat argumenten erbij verzonnen om. Niet gewoon alleen maar op papier te zetten van we zijn gierig, punt.
Christian Albers had nog wel een bijzonder iets bij GP Magazine in de uitzending dat Chris en ik daar waren. Hij zei, want in de tijd, nou ja, en daar kan ik me op zich ook nog wel in vinden. Er zijn nu teams in de Formule 1 die jarenlang schulden hebben en die nu met die budgetcap proberen om hun schulden een beetje weg te werken. En daar komt dan een Andretti met een clean sheet. Kunnen daar zo vrij instappen. Dat zou aan de ene kant oneerlijk zijn. Kan ik me wel iets bij bedenken. Want destijds, toen hij nog coureur was, kwam Super Aguri er op het laatste moment ook bij. Maar in het eerste jaar, om te bewijzen dat ze ook loyaal konden zijn aan de Formule 1, ging het geld wat ze kregen van de FOM, dat moesten zij, de Super Aguri, weer onderverdelen aan de andere teams. Om ook echt geaccepteerd te worden en deel te mogen nemen aan de Grand Prix. Dat hebben ze het eerste jaar gedaan. Het eerste jaar hebben ze meegedaan met zo'n oude Arrows. Hebben ze een beetje achterin rondgehobbeld. Maar ze waren de komende 2,5 jaar waren ze er wel weer bij. Ze hebben in 2007 hebben ze op zich nog wel prima gepresteerd.
Ja, maar dat was gewoon de oude Honda van 2006 waar ze mee reden, 2007.
Ja, dat klopt. Want jaar erop was dat ook niet meer toegestaan, inderdaad. Dankzij Spijker. En toen was het ook helemaal niks meer. Waren ze na 5 races, waren ze het ook over en uit.
Maar is dat niet gewoon het die anti-dilution fee waar ze het over gehad hebben? Dat komt toch op hetzelfde neer? Van joh, geef ons een zak geld en we zeiken nergens meer over. Maar blijkbaar is die zak geld niet genoeg meer, omdat het nog onder het oude Concorde-arrangement valt. En dat is ook de hele reden waarom ze Andretti gewoon willen wijzigen. Want de 2025 komt een nieuw Concorde-agreement. En dan kunnen ze zeggen van, oh, in plaats van, wat is het, 60 miljoen, willen we nu 200 miljoen hebben. Veel plezier, Michael. Krijg maar eens bij elkaar.
Ja.
Ja, en daarnaast, het is ook wel zo dat we eigenlijk gewoon hadden moeten zeggen van nou, kom maar met jullie auto en jullie de spul naar een testdag. Dan gaan we kijken hoe het ervoor staat en hoe ver jullie achter staan. En als het meer dan x seconden is, leuk, maar mag het niet.
Ja, dan kan je in principe die 107% regel pakken.
Ja, dat ook, maar... Maar nu is dat met testen natuurlijk altijd wel weer lastig. Want je kan natuurlijk vrij makkelijk een glory run doen. Einde van de dag, baan lekker ingerubberd.
Mm-hmm. Weet je waar ik wel weer zin in heb? Net als vroeger, daar gaan we weer, die oude conservatievelingen. Dat je zo'n non-championship race hebt.
Oké, boer.
Graag gedaan. Want zo'n non-champion, dat deden ze in het verleden ook, voordat bijvoorbeeld een bepaalde Grand Prix op de kalender echt officieel op de kalender ging staan, gingen ze eerst even checken, is het circuit wel Formule 1 waardig genoeg? Dus dan ging
ja, maar best, denk je dat Zandvoort op de kalender was gekomen als ze dat gedaan hadden?
Je hebt echt iets tegen Zandvoort, hè?
Nou, tegen ja. Iedereen zeker. Vooral de auto's in combinatie met dat circuit. Ja. Dat is,
Nou, zo ging dat vroeger bijvoorbeeld, hè? Met bepaalde circuits. In ieder geval met Argentinië en Brazilië ging dat vroeger zo. En volgens mij Zuid-Afrika toen ook. Dan hebben ze zeg maar eerst een jaar, het ene seizoen hebben ze een pilot race, om het zo maar te zeggen. En soms, om het, want niet alle teams gingen naartoe, om het veld een beetje aan te vullen, lieten ze andere teams soms ook nog wel eens die ambitie hadden om de Formule 1 in te komen, lieten ze dan ook nog wel eens daar naartoe gaan. En ook coureurs, jonge talenten die zich nog niet bewezen hadden in de Formule 1, die kregen dan bijvoorbeeld de kans bij een team om hun talent te exploiteren. Op zich ben ik wel een voorstander van zo'n één of twee pilot races per seizoen. Dat je ook een beetje dat soort metingen krijgt.
Op zich zou het wel een leuk idee zijn. We kunnen bij de IndyCar dit jaar gaan zien hoe dat werkt, zijn een championship race. Daar gaan ze voor 1 miljoen knaken, gaan ze op een of andere verenigde country club gaan ze rondracen.
Ja. Ja, dat is ook wat. Ze hadden eerst het idee om een non-championship race in Buenos Aires te gaan rijden op het Oscar Galvez circuit in verband met Canapino.
Toen besloot heel Argentini besloot om Callum Island voor rotte vis uit te maken. En toen hadden ze daar niet zoveel zin meer in. Of het was gewoon te duur, kan ook, maar...
Het heeft dus niks te maken met de wisseling van de wacht in het Argentijnse parlement.
Volgens mij was het al van de baan voordat een of andere goochel wordt besloten alle ministeries te ruimen. Ja. Nou, volgens mij was het toen al besloten om die race niet door te laten gaan. Of in ieder geval nog.
Jammer, want het is op zich wel een leuk circuitje. Nou ja, die 1998 layout was ook wel een beetje Mickey Mouse-achtig.
Het was ook wel echt een Mickey Mouse-baan, hoor. De jaren 80 layout al mooier zo rond het meer.
Ja, inderdaad. Nou, weet je, het heeft op zich... het is wat minder Mickey Mouse als jij... want je kent die laatste chicane voordat jij die hairpin hebt voor de start-finish. Senna-chicane. Waar ze later gereden hebben. Die chicane moeten ze eigenlijk niet nemen. Dan moeten ze gewoon weer ietsje verder. Daar heb je een wat snellere doordraai. Een beetje zo'n Nürburgring-achtige bocht heb je daar. S-bocht. Voordat je die hairpin hebt naar start-finish toe. Dat is op zich denk ik een betere layout. En misschien die eerste paar bochten combinatie ook overslaan. Dat je of die... Of die grote ronding neemt die ze in de jaren 50 namen. Of dat je inderdaad dat meer langs het meer gaat.
Ja, ik denk langs het meer. Ik vond het op zich wel gaaf als je terugkijkt naar oude races. Dat ziet er op zich wel geinig uit.
Voor IndyCar zou dat prima kunnen. Voor Formule 1 ben ik bang dat ze bij dat meer dat ze weer 3 chicanes gaan aanleggen.
Ja,
dat ze Tielke even laten invliegen. En dat Tielke zegt, nee, hier moet een chicane komen. Nee, daar moet een 90 graden bocht komen. Nee, hier moet iets anders komen. Maar goed.
Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Op dat verenigde golfclubje. En geen idee eigenlijk waar het is.
De Thermal Club. In Thermal, California.
Ja. Ik vind het een beetje een... Een raar concept. Maar tenminste niet het concept van de championship race. Van non-championship race. Om wat knaken. Maar gewoon... Joh, weet je, we zijn een stel rijke passers uit Amerika. We hebben hier toevallig wat asfalt liggen. Wij geven je geld, komen jullie hier rijden? Geen idee of de baan überhaupt A, geschikt is voor auto's. B, geschikt is om überhaupt zeg maar, een beetje een leuke race op te houden. Nou, veiligheidseisen doen ze in Amerika op dat soort banen niet aan. Dus.
Alsof de Formule 1 ineens op dat Ascari Resort in Spanje gaat rijden. Dat ene circuit. Ja. Of op het Fiorano Test circuit.
Ja, kom. Leuk. Weet je? Ja. Nou goed. Ik laat me verrassen. Ik zou zeggen.
Of op die Lotus testbaan in Heffel. Dat ze daar ineens gaan racen. ja, dan gaan we verder. Want voor de Viaplay abonnees onder ons, als die er zijn, is sinds kort F1 TV ook beschikbaar gratis voor deze mensen. Waaronder ik er...
Welkom iedereen.
Waaronder ik er eentje ben.
Welkom on the bright side, zeg maar.
Ja.
Maar dat is niet gratis of zo, hè?
Dat zit wel inbegrepen in het Viaplay abonnement, maar je hoeft niet extra te betalen voor F1 TV. Nou ja, ik heb zelf in het verleden heb ik F1 TV gehad. Ik was er op zich wel tevreden over. En ik vind het leuk dat ik het nu weer tot mijn beschikking heb. Ik had op de planning staan om afgelopen zondag weer een race uit het verleden terug te gaan kijken. Maar druk. Ik had er helaas geen tijd voor. Dus hopelijk heb ik daar komend weekend wel.
Dat is wel leuk, die oude races terugkijken. Dat vind ik wel echt het grote voordeel van de F1 TV.
Je kan bijvoorbeeld Hongarije 2006 terugkijken. En terwijl Jensen Button en
dat was nogal jammer, hè? De winnaar.
Ja,
dat viel een beetje tegen.
Dennis had er laatst al gebruik van gemaakt van F1 TV. Hij heeft de race van Abu Dhabi 2010 heeft hij terug zitten kijken.
Dan moet je wel echt ontzettend masochistisch zijn aangelegd als je die vrijwillig terugkijkt.
Nou, ik zag ook laatst dat iemand de testdagen van 2020 terug gaat kijken.
Ja.
En die had niet eens even tv.
Of nee, een... die had bepaalde terabyte.
77 terabyte had ik toch?
Dus ja, het kan nog erger dan Dennis, blijkbaar.
Ja, ik had toevallig...
Ik ben een luisteraar. Doei, Edwin.
Ja.
Tot dan.
Erwin.
Nee, we hadden... laatst kwam ik inderdaad toevallig van Dresden uit 94 tegen. Dan op YouTube. En het is wel grappig om dat terug te zien. Ik moet zeggen dat er de registratie ook wel eens wat te wensen overliet qua actie in beeld brengen. Want waar we tegenwoordig klagen over saaie races, dan wil ik toch mensen die zeg maar sinds Drive to Survive ingestapt zijn. Kijk voor de gein eens even een keertje in een oude race terug of F1 TV. Ergens uit begin jaren 90.
Ik zag nog een fragment van Indianapolis 2004. En op zich, was ondanks die crashes was het, en die vele uitvallers, was eigenlijk ook heel weinig actie op de baan qua inhalen en zo. Destijds was dat niet echt. Maar het visuele bedrog is vooral. Het visuele en het vocale bedrog vooral komt van het geschreeuw van de 14-motor. En het feit dat die auto's veel sneller over de baan leken te gaan. Dan heb je het gevoel alsof er veel meer actie, veel meer snelheid is.
Nou, dat was vroeger ook veel onduidelijker natuurlijk.
Wat zei je?
Je had niet alle data vroeger die we nu wel hebben.
Nee. En,
dus bijvoorbeeld als iemand een pitstop ging maken, dan... er kon nog van alles fout gaan, toen nog wel. Je had gewoon nul zekerheid of je weer op dezelfde plek terugkwam dat je gedacht had.
Nou ja, vooral voor het publiek. Kijk, ik denk dat de engineers en dergelijke zeker wel een idee hadden van waar coureurs terecht zouden komen. Maar wij als kijker hadden geen idee van, joh, gaat hij dat redden, gaat hij dat niet redden. Tegenwoordig heb je met alle lifetiming en weet ik veel wat, heb je natuurlijk gewoon 100% van de tijd heb je inzicht.
En, ja, dat ook.
En dan is het van, oh, gaat hij wel redden, gaat hij niet redden. En weet je, soms is het nog wat lastig te peilen, omdat zeker als we wat kort achter elkaar een pitstop maken en je hebt dan het bandenvoordeel van nieuwe banden, dan kan dat verschil nog wel eens wat onverwacht zijn. Maar ja, vaak weten we al wel hoe het... gaat lopen. Dus in die zin is de spanning er wel wat meer uit, ja. Dat klopt.
Nou ja, dat niet alleen, maar het is ook zo dat vroeger was het gewoon racen tot die stuk ging. En nu is het racen zo hard als je mag.
En vroeger ging het behoorlijk wat stuk.
Ja, dat is wel waar. Maar goed, dat is het is ook niet heel veel anders dan dat het bijvoorbeeld in de jaren 80 was, hoor. Toen was
ploffende
ook,
motoren. En toen ploften ze echt goed.
Ja, dat in de
hele rolgordijnen.
Dat deden ze in de Honda was een pronkjuwel.
Nee, dat deden ze in de late jaren 90 en de vroege jaren 0. Deden ze dat wel mooi, inderdaad. Dat ging echt
Die van Fisichella op Spa. Of Sato in Monaco.
Ja.
En het waren altijd de Honda's die van... Ja,
dat was trouwens ook in 2002. Bij die kwalificatieronde was er geloof ik van Raikkonen of zo op Spa. En die had voor zich had die pannies die net stuk ging daar bovenop de Radeon. En dan zag je zo rookgordijn en Raikkonen die rijdt er ook gewoon dwars doorheen.
Ja, die had zoiets van, er zal wel niemand in die rook stilstaan, hopen we dan.
Ja. Nou, hij zal vast aan de vuile kant van de baan rijden.
Dacht ja, precies.
Ja, maar vroeger ruimden ze ook nooit de auto's op. Die bleven ook gewoon langs de kant staan.
Ja,
ja, klopt. Maar dat zijn van die dingen die hebben ze tegenwoordig voor de veiligheid hebben ze dat natuurlijk wel aangepast.
Gelukkig maar.
En, ja, natuurlijk. Maar ja, alles kon stuk vroeger.
Ja, de mechanische slijtage was vroeger natuurlijk veel hoger. Omdat ja, toen had je ook nog geen gelimiteerde motoren en zo die je in moest zetten.
Ik moet ineens denken aan, volgens mij was dat een artikel, ik weet niet of dat nou in 2017 of in 2018 was. Toen waren er bepaalde, iemand binnen die betrokken was bij de Formule 1. Bond, die liep te klagen. Ja, dat gaat tegenwoordig zo weinig stuk. Dan denk ik bij mezelf, nou, dan moet je eerst bij Max Verstappen aankloppen. Om te vragen of er echt zo weinig stuk gaat.
Heeft hij nooit last gehad van grensoverschrijdend gedrag bij een bepaald motorenbouwer?
Nou, ik denk dat zijn frustratiegrens wel regelmatig overschreden werd.
Ja, dat liep dus zo uit de klauwen dat hij op een bepaald moment niet meer de namen Renault mocht laten vallen en niet meer de term motor. Dus toen hem bij, ik geloof, de vrije training in Singapore dat jaar gevraagd werd aan GP voor wat feedback, zei hij: "Well, the feedback is that the product behind this car doesn't do what I want to do."
Dat ding achterin. The product in the back of my car isn't working.
Ja. Yeah. Dat ding achterin doet niet wat ik wil.
Oh. Nee, precies. Yeah.
Ja, hoe anders is dat nu? Nu zit je soms te hopen dat het ding stuk gaat.
Ja, nou ja, weet je, er mag wel wat meer. Kijk, ik snap vanuit een Max Verstappen perspectief en een perspectief van een Max Verstappen fan prima dat zo'n stuk gaande Renault heel frustrerend is. Zeker als er in, zeg maar, de concurrerende wagens motoren zitten die niet stuk gaan. Want dan, weet je, dan heb je gewoon niet echt een gelijk speelveld. Maar ik denk dat in het algemeen wel wat meer technisch malheur plaats mag vinden. Moet gewoon een beetje onvoorspelbaarder maken.
Oh, zeker.
Ik bedoel, wat dat betreft was Azerbeidzjan in 2021, vonden we, weet je, met die banden van Pirelli die een beetje waren.
Ja.
Mm-hmm. Dat was wel oké. Overigens,
Eigenlijk zou iedere engineer verplicht een self-destruct button bij hun op het paneel moeten hebben. Dat als je echt
een keer... Oh, dat zou wel fantastisch zijn.
Ja, dat als je echt een keer saaie race hebt, dat good old Bernie
Ecclestone... Gewoon een loterij.
Dat good old Bernie Ecclestone even langskomt, dat hij zegt, hey, zie ik daar een vogeltje? En de engineer kijkt de andere kant op en Bernie drukt even op de knop.
Ja, precies.
Zo, nu gaan we een interessante race krijgen. De fantasie slaat weer vol.
Ja, zolang je me niet over sprinklerinstallaties en inhaalstroken begint, vind ik allemaal goed.
Of medaillesystemen.
Wat?
Medaillesystemen.
Echt.
Daar was Felipe Massa wel kampioen geworden in 2008.
Ja, er was Rosberg ook geen kampioen geworden. Er was Senna geloof ik ook geen kampioen geworden. En weet ik veel wat allemaal.
Was Eddie Irvine kampioen geworden in 1999 in plaats van Mika Hakkinen?
Mm-hmm.
Oh ja, gelukkig is dat nooit gebeurd.
Montoya in plaats van Schumacher in 2003. Of
ja.
Raikkonen.
Ja. Ach ja. Ja, we gaan weer verder. Waar gaan wij ons op focussen dit seizoen, vroeg ik mij af. Als ik zo brutaal mag zijn om te beginnen. Ik denk dat ik veel meer een PNES ga zijn voor Sigurd dit
komende jaar. Waarom moet jij iedere keer beginnen? Ja. Waarom mogen wij nooit eens een keer?
Oké, prima. Begin jullie maar.
Nee. Je bent nu al begonnen.
Oké.
Okay. Misschien voor even een overlegje voor straks. Even...
Voor de nabespreking.
Ja.
Ja. Oh, ik ben bang dat ik een tik op de vingers krijg met een nabespreking.
Ik ben morgen bij je in de buurt, dus zal even vlaas rijden.
Beste luisteraars, morgen zal er waarschijnlijk een bericht naar buiten komen dat ik aangeklaagd word voor grensoverschrijdend gedrag.
Ja. Wordt hij gecanceld?
Ja, nog meer dan ik nu al word. Ja, ik ga me dus focussen op het nog harder een peniniair spelen voor Ziggo Sport. Als ze weer reclame maken voor een eerstklasse waar ze geen uitzendrechten voor hebben, dan help ik ze eventjes herinneren aan, hey, jullie hebben volgens mij ook nog een eerstklasse waar jullie wel uitzendrechten. Waarom negeren jullie dat? En dat ga ik nu, denk ik, ik heb mezelf de belofte gedaan, ik weet niet zelf aan gehouden, maar ik heb mezelf in ieder geval de belofte gedaan dat ik iedere keer als zij refereren aan de ene eerstklasse, help ik ze even refereren aan de andere.
Dat vind ik dus, een nobel doel.
Ja.
Ja.
Het gaat waarschijnlijk niet helpen, maar het gaat om het genoegdoenende. Dus.
Oké.
Okay. Ja, wat zijn jullie van plan?
Ik ben van plan naar het WEC te gaan in Spa. Is het WEC of WEC?
WEC, WEC, World Endurance Championship, wat je maar wil. Sportscars, Le Mans series.
Lange afstandsracen.
Het WK ja. Lange afstand.
Wereldkampioenschap.
Ja, en verder, wat gaan we verder doen? Weet niet, een beetje aan mezelf werken.
Minder zuur zijn dan.
Wat zei je?
Minder zuur zijn dan.
Nou ja, nee, ja, misschien kan ik een modus creëren waarop ik net zo zuur kan zijn, maar zonder dat het anderen het zuur vinden. Dat werkt ook voor als je Hamilton of zo of een ander iemand dan Max Verstappen beledigt, dan mag je zo zuur zijn als je maar kan. Dus dan moet dat nu ook wel kunnen natuurlijk, als je bij Max wat dingetjes zegt.
Nee, dat kan niet.
Nee, jammer.
Nee.
Verzoek afgewezen.
Volgende klant.
Ja, jeetje. Ja, jammer. Voor de rest, ik hoop weer de Dutch GP series aan elkaar te gaan praten. Ben ik even mee gestopt vanwege wat persoonlijke dingetjes. Maar in dit nieuwe jaar, dan hoop ik toch wel weer gewoon op zondagavond dat leuk te gaan doen.
Is er alweer begonnen? Of?
Ja, hij is nog bezig.
Bezig?
Ja. Voor mij loopt het door tot met... Nou, ik denk niet heel lang nog. Maar...
En wie praat het nu aan elkaar dan?
Ja, niemand.
Niemand?
Helemaal niemand.
Commentaar. Dus
ja,
dan wordt er nog wel gestreamd dan ook? Of dat is wel?
Nee. Nee. Okay. Was de enige. Even kijken. Kalender. Ja, hier hebben we hem. 25 februari is de laatste. Dus nog 3 races en dan, maar eens even een babbeltje gaan doen met die gast.
Martin, ga jij nog ergens op focussen of iets bijzonders doen?
Nou, ik ga dit jaar sowieso naar het WEC, DTM, Formule 1. Dus dat is wel de bedoeling.
Weer naar Zandvoort, Formule 1 of Spa?
Nee, Spa. DTM wel in Zandvoort en dan WEC en Spa ook. En European Le Mans series misschien. En kijken of dat uitkomt. Die zijn in een zomervakantie, dus ik weet niet of de wederhelft dat goed gaat vinden. Maar
is dat niet toevallig net bij je reet ergens op het strand ligt of zo?
Nou ja, daar ben ik niet voor gemaakt. Dus
dat
kan het niet worden.
Ja, daar wil ik ook nog hier in de zomer. Maar ik twijfel ook nog of ik dan... ik weet niet hoe ik dan met vakantie...
Ben fiscaal fanboy, hè?
Ik twijfel niet, maar ik weet niet of ik mag. Dus dat is wel een ander verhaal. Ik wil wel gaan, maar ja. dat is het probleem niet.
Ja. Ewout?
Stukjes schrijven, een hele hoop. Zowel in het Engels voor Pity Brief als in het Nederlands voor mijn eigen blog.
Je eigen blog, ga je daar nog een beetje tegen heilige huisjes aan schoppen? Wat je de laatste tijd goed doet?
Ja, nee, wat mijn geldingsdrang een beetje laten gaan, dat was ik wel van plan. Ja, dat is altijd wel leuk om te doen. En soms krijg je er leuke reacties op, soms niet. Maar overigens zelden een negatieve reactie, dus dat valt toch gelukkig wel weer mee.
En is er nog ruimte voor gastcolumns?
Oh, er is zeker ruimte voor gastcolumns. Als mensen dat willen, dan kan dat zeker.
Mooi.
Bimbo? Oh.
Ook, nee, heel eerlijk gezegd, voor mij mag iedereen, daar heb ik geen moeite mee. Tenminste, er zijn wel bepaalde grenzen, laat ik zo zeggen, Als je van plan bent bepaalde mensen om hun huidskleur of dat soort dingen belachelijk te gaan maken, dan hoef je niet aan te kloppen. Maar zelfs als jij... Sorry?
Prestaties van coureurs die jou niet aanstaan downplayen.
Precies. Iedereen mag wat dat betreft, als ze willen bij mij een stukje leveren, dan zal ik het plaatsen. Daar ben ik niet zo moeilijk in. Het is alleen niet dat ik een super groot bereik heb. Maar goed, misschien komt daar nog verandering in, dat weten we niet. En qua racebezoeken dit jaar niks. Mijn planning is om te gaan verhuizen dit jaar. Dus gaan eens even kijken of dat ook daadwerkelijk rond kan komen.
Naar het mooie en nerige Twente.
Precies, back to the roots.
Heel goed. Beste luisteraars. Wij hebben van onze trouwe luisteraar Eddie nog een aantal vragen gekregen. En daar gaan we er nu een paar van bekijken en beantwoorden. Joost, Ewout, jullie hebben waarschijnlijk ook de vragen gelezen. Zijn jullie nog een paar tegengekomen waarvan jullie denken, goh, daar wil ik wel een antwoord op geven?
Ik ben even terug aan het scrollen. Scrollen.
Ik heb er sowieso eentje tegengekomen.
Oh, nou ja, in het kader van geldingsdrang. Teams vernoemd en sponsor is vele malen voorgekomen in het verleden. Maken we ons nu te druk? Ja. Gezeik rondom RB F1. Ja, weet je, natuurlijk. Het is ontzettend commercieel om een team zo te noemen. Steak F1, Kick Team Sauber, Motorsport, Hinwheel Limited, Scuderia, Switzerland Racing is natuurlijk ook een beetje te veel van het goede. Maar kom op, doe niet zo moeilijk. Weet je, al die inschrijfnamen zijn al jaren van die sponsorborden. En alleen omdat Red Bull nu besluit Alfa Tauri de nek om te draaien en het RB te noemen. Wat absoluut niet staat voor Racing Bulls, maar zo staan ze wel bij de KVK geschreven. Maar goed, ja, ik vind het een overdreven gezeik.
Ja.
Ze hadden, wat mij betreft, hadden ze het junior team hadden ze ook wel Scuderia Vitelli mogen noemen. Ik weet niet hoe goed jullie Italiaans is.
Prego.
Vitelli is het Italiaanse woord voor kalveren. Je weet wel kalfjes als een kleine stiertjes.
Ja, jonge koetjes, ja, precies. Ja, dat was nogal grappig geweest inderdaad. Maar het is ja, geen...
En dan zit je met een coureur die Daniel Ricciardo heet.
Dus ja.
Nee, dat is inderdaad ook
gewoon. Maar ze daar niet voor gekozen hebben.
Ja, dan moet je aan de Thaise investeerder vragen waarom ze daarvoor gekozen hebben. Ik heb ook nog een vraag. Ja.
Denken jullie dat de F1 Academy de juiste weg is om een vrouw in de F1 te krijgen? Nee, dat denken we niet.
Oh, we.
Joost praat graag in de koninklijk meervoud.
Maar ik ben gewoon met z'n tweeën. Dus.
Oh, jouw eigen persoonlijkheid, jouw ego heeft een eigen persoonlijkheid.
Ja, zijn ego die is zo groot, die heeft een eigen slaapkamer, dat klopt.
Dat is Olaf Mol dus. En Mart Smeets.
Dat is mijn ega, is dat?
Oh.
Nee, is er niet meer. Welke coureur moet zo smoedig mogelijk in de F1 rijden?
Duidelijk. Liam Lawson.
welk circuit moet zo spoedig mogelijk terug op de F1-kalender? Van alle circuits die er niet meer op staan.
Kyalami, Sepang.
Ik zeg dan eerder Sepang dan Kyalami. Kyalami.
Veel te smal.
Ja, dat wil ik net zeggen.
Ja, het is smal.
Nee, de auto's zijn te groot, te zwaar, te lomp in de log.
Ja, dat ook.
Maar... Nee, de auto's zijn te snel. Formaat van de auto's.
Nee, maar Nürburgring is net als Imola. Die toen, wat is het? In het begin 2000 waren die auto's ook al te groot voor Imola. En van Nürburgring was precies hetzelfde met, 2005 of zo, dat Räikkönen zijn hele ophang naar de kloten
hielp. Ja, 2005 was dat, want toen hadden ze die fantastische bandenregel.
Mm-hmm. Nou, in ieder geval Sepang en misschien Kyalami dan ook.
Turkije.
Manjikur.
Nee.
Ik vond Manjikur altijd wel een leuk baantje om te rijden met Grand Prix 3 en zo, maar...
Ja, de eerste bochtensecties, de eerste sector, dat was echt fantastisch.
Paul Ricard is op zich ook wel prima, maar dan moeten ze die uitloopstroken, dan moeten ze wel gewoon een beetje grind bij zetten.
Was.
En op de Mistral en op de Mistral Strait moeten ze denk ik die chicane overslaan. Dat is zo rechtstreeks van de Mistral naar die...
En als je dan verkeerd instuurt bij de inhaling, dan lig je ondersteboven in de tribune.
Ja, dat doe je een Elio de Angelisje.
Ja, of nee. Ja,
een Jochem Maas.
Misschien in die inner circuit.
Nee, dat levert al bij de IndyCar cut races op, dus...
Oh, echt? Ik vond het wel een leuk baantje.
Op zich, als we het toch hebben over circuits die op de IndyCar terug moeten komen... Watkins Glen. Voor IndyCar dan, hè? Ja. Voor Formule 1 zou ik het ook een top circuit vinden. Alleen ben ik bang dat ze de hele circuit compleet gaan verkrachten. Als het voor...
Ja, want, dat...
Tielke vindt dit niet
misschien
goed.
Is, ja, misschien is... nou, eens even denken...
Ik snap ook niet zo goed waarom er geen soort van hybride gevormd kan worden tussen IndyCar circuits en Formule 1 circuits. In het kader van, weet je, bij IndyCar circuits, sommige banen heb ik echt ontzettend betwijfels over de veiligheid. Bijvoorbeeld een paar jaar terug op Elkhart Lake, dat kreeg Graham Rail, geloof ik, een ros van Connor Daly. En die komt tegen een stuk beton aan wat gewoon spontaan 2 meter opschuift. Dus die zegt van... Ik weet niet of dat helemaal veilig is. Maar aan de andere kant, weet je, het feit dat je daar gewoon goede gras uitloopstroken, weet ik wat, hebt. Waarbij je in de Formule 1 inderdaad allemaal van het asfalt hebt. Volgens mij moet er toch prima een hybride vorm tussen te vinden zijn die nog veilig genoeg is, maar wel een stuk meer karakter en afstraffend zijn dan een Paul Ricard bijvoorbeeld.
Nee, maar andere circuits die misschien leuk zijn voor de IndyCar is Estoril. Of Nürburgring. Dat kan misschien ook nog wel.
Maar dan wel de Nordschleife. Nürburgring Nordschleife voor de IndyCar.
Je weet dat de IndyCars ongeveer net zo groot zijn als Formule 1 wagens, hè?
Ja.
Dat is net zo groot.
Het scheelt geloof ik een centimeter of 30 qua lengte. En scheelt geloof ik nog geen 5 centimeter qua breedte. Het is echt... vergelijkbaar. Het punt is het grootste probleem van is niet zozeer het formaat van de auto's. Kijk, het formaat van de auto's is vooral heel mooi voor de tv, want ze zijn nu heel groot en ze gaan heel log door die trage bochten heen en dat ziet er niet lekker uit als in vergelijking met die kleine instabiele auto's van de jaren 0. Alleen, qua inhalen boeit het geen drol, want in de jaren 90 en tenminste in de jaren 80... Toen het hele kleine auto's waren, werd er ook niet ingehaald. Tenminste, net zo weinig eigenlijk. Het grootste probleem is gewoon dat de performance gewoon te groot is. Je hebt een remzone van, hoe lang zal het zijn? 100 meter. En dan heb je het over banen zoals Monza, waar je van de super hoge snelheid naar super lage snelheid gaat. Voor de rest zijn de remzones veel. Ja, die remzones zijn zo ontzettend kort. Hoeveel je daar iets gaat doen?
En terug naar stalen remmen dan?
Terug naar stalen remmen zou daar een positief effect op kunnen hebben. Alleen het is wel iets wat ontzettend indruist tegen Formule 1 als zijnde een engineering sport.
Ja, en trouwens die inhaaldiscussie. Ja, dat is volgens mij echt iets van de laatste jaren. Want vroeger was inhalen... Ja, Formule 1 was vroeger eigenlijk echt een sport. Daar was baanpositie was belangrijker dan inhalen. Daar werden races altijd een beetje op strategie gereden. Je reed op je banden, je reed met een aantal liters. En soms gingen coureurs naar binnen voor nieuwe banden of voor extra benzine. En dan reden ze weer wat rondjes. Inhalen was niet echt... qua toepassing. Meestal ging inhalen, zat wel zo vaak risico aan dat het vaak gepaard ging met dood. Maar ja, het is meer iets van deze tijd dat ze hebben over de meer actie op de baan komt. Was dat volgens mij niet echt een ding.
Ja, en wat ik ook vind is dat inhalen of de hoeveelheid dat er ingehaald wordt een beetje gelijkgesteld wordt met het feit dat er veel actie op, of tenminste dat het goed race is. En dat is niet altijd waar. Ik bedoel, het is heel leuk bijvoorbeeld dat Hamilton in Brazilië 2021 van achter naar voren rijdt. Maar zat er nou heel veel interessante raceacties tussen? Het was 90% was er voorbij blazen en iedereen had zoiets van, oh joh, weet je, het is toch die fucking kutsprint, maar... Weet je, ik snap nog steeds niet waarom mensen dat een fantastische race vinden. Maar goed, dat zal aan mij liggen. Ik heb races gezien van Hamilton waar hij van achter komt, waar hij daadwerkelijk moeite heeft moeten doen. En dat vind ik een stuk interessanter. Maar dat is het punt. Weet je, het gaat om moeite doen, dingetjes moeten doen om je voordeel te behalen. En of het nou met 1 of met 100 inhaalacties is, boeit niet zozeer. Je moet daadwerkelijk iets toevoegen aan de race.
Ik bedoel eigenlijk ook een beetje hetzelfde als Imola 2005 en 2006 tussen Schumacher en Alonso. Uit je spanning van gaat wel lukken, gaat niet lukken met inhalen.
Precies, ja. En kijk, dat was een goed voorbeeld. En het daar tegenover staat er weer dat er een hoop races ook waren, zoals Abu Dhabi 2010. Waarbij je het exact tegenovergestelde had. Waarbij je na 3 ronden al door had, Alonso gaat nooit van zijn leven Petrov meer voorbij komen. Tenzij dat Petrov iets raars doet. Maar daar zat totaal geen spanning meer in principe.
Bij Schumacher Alonso op Imola, daar zat je ook naar te kijken. Toen zat ik er als jochie naar te kijken met ontzettend veel spanning. En daar zat je te denken, gaat Alonso of gaat Schumacher een foutje maken? Want ja, ze waren elkaar constant aan het volgen. En eigenlijk waren ze ook de druk op elkaar aan het opvoeren. Dus dan dwing je elkaar in een foutje. En dat was denk ik ook meer een beetje het racen. In ieder geval van de jaren 80. Meer het volgen en afwachten tot de andere een foutje maakte. Eigenlijk is dat een beetje eind jaren 80. Of midden jaren 80. Toen Mansell en Senna opkwamen. Is dat een beetje veranderd in iets meer actie. Iets meer inacties op de baan.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Correct me if I'm wrong.
Nou ja, je had natuurlijk ook in 2006 die race op Manicourt met, of was het 2004, Manicourt met Schumacher die even 4 stops deed. Om, ja. om,
2004 dan, was dat.
Ja, dat was toch fantastisch. En dat je gewoon, een van de gasten op de pitmuur hebt zitten die denkt van nou, nu moet je even wat minder benzine en knallen en... Vervolgens werkt het ook gewoon.
En, nee, dat is ook fantastisch. En dat werkt. Maar kijk, dat werkt ook alleen op Manicourt. In dit geval, omdat Manicourt zo'n korte pitstraat heeft.
Ja.
Het feit, weet je, ik denk dat bijvoorbeeld het invoeren van tankstops een heel slecht idee zou zijn. Want dan ga je nog meer de tactiek naar de pits brengen. Terwijl dat daar al vrij veel ligt met de huidige Pirelli-banden. Maar. Nee, dat soort juweeltjes zaten er wel tussen. En ik denk dat als je een goede balans kan vinden, zeg maar, met aan het ene uiterste, om even het voorbeeld van aan te houden, Abu Dhabi 2010. En het andere uiterste, Spa vorig jaar, waarin Verstappen met 0 shit moeten langs iedereen rijden. Volgens mij kan je daar prima een happy middle ground tussen vinden om dat voor elkaar te krijgen.
Ik was in eerste instantie, een aantal jaar geleden, was ik altijd de voorstander van het terugbrengen van het bijtanken. En dat had vooral te maken met het feit dat toen het werd afgeschaft, had voor mijn gevoel het tijdperk Vettel, dus zeg maar de jaren 2010, 2013, was voor mijn gevoel eigenlijk heel weinig positiewisseling. Ik had het gevoel dat ze allemaal een beetje dezelfde tactiek hanteerden, alle auto's. Ze startten allemaal op dezelfde banden. Ze gingen allemaal ongeveer dezelfde ronde gingen ze naar de pitstraat. En kwamen allemaal op dezelfde positie, kwamen ze weer naar buiten. Dat gevoel had ik toen de tijd. Dus daarom was ik vaak een voorstander van het bijtanken, dat je iets meer tactiek kreeg in de wedstrijd. Maar ik denk met de geest van nu, met de reglementen die we nu hebben en de reglementen die eraan komen, dat het eigenlijk niet eens meer mogelijk, eigenlijk niet eens meer nodig zou zijn bijtanken. Dat je,
nee, ik denk ook niet dat het nodig is. Kijk, je moet het... Als je het terug zou willen brengen, moet je het doen op een manier zoals ze dat in de IndyCar doen. Gewoon met een tank die zodanig klein is dat je minstens 2 tankstops moet maken. En dan heb je bij de IndyCar natuurlijk ook nog het punt dat ze daar heel slim natuurlijk geen bandenwarmers hebben. En vaak het verschil tussen de ene soort band en de andere soort band echt gigantisch is. Dus op die manier wordt er ook wel enigszins kunstmatig actie aan het racen toegevoegd. Doordat ze gewoon, je komt de baan op en je bent ontzettend aan het kloten om je band op temperatuur te krijgen. En dan zit iemand achter je die is een rondje of 2 eerder al gestopt. En die heeft wel zijn banden warm, waardoor er dus een performance gap ontstaat, waardoor je de actie krijgt. En dat is hetgeen wat je moet hebben. Als je actie wil, moet je zorgen dat degene die sneller is, daarachter rijdt, om wat voor reden dan ook. En nee, dat doen we niet met reverse grids.
Nee. Stefano Domenicali. Dus zet het alsjeblieft uit je hoofd.
Gelukkig.
Ja.
Ja, maar je wordt toch ook wel een beetje simpel van om iedere keer maar die vent af te zeiken als er iets gebeurt wat je niet bevalt. Je kan het ook gewoon accepteren.
Ja, nee, natuurlijk. Het is niet alleen zijn schuld. Hij is het directeur van de FOM. Dus wat dat betreft is hij een heel makkelijke zondebok. Net als de trainer van een voetbalclub. Maar ja, het is natuurlijk een hele organisatie van investeerders en stakeholders die achter hem draaien. Die van allerlei gekke ideeën hebben. En hij moet zich ervoor verantwoorden. Net als de gemiddelde politicus. Die allerlei lobbyorganisaties achter zich heeft staan.
Ja, maar hoezo? Waarom moet hij zich verantwoorden? Aan wie dan? Nou, hij mag toch gewoon bepalen wat hij zelf wil?
Nou, niet geheel. Want hij is natuurlijk ook op die plek gezet door die mensen. Hè? En ik denk als hij de ideeën van die mensen tegenspreekt. Dan zetten ze zo iemand anders neer.
Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk hebben buitenstaanders het maar gewoon te accepteren. En die kunnen er wat van vinden. Maar,
ja.
Geld bepaald. Ja. Helaas.
Ja. Nou ja, nee, nog niet eens geld. Gewoon, als ze iets willen, dan mogen ze er gewoon zin. Als ze iets willen, mogen ze er gewoon voor kiezen. En ja, wat iemand anders er ook voor vindt. Het is toch jouw keuze. En je hebt er maar mee te doen.
Nou ja, uiteindelijk hebben we het ook mee te doen. Kijk, als je echt te veel rariteit uit gaat halen, bestaat natuurlijk wel de kans dat mensen kaart weglopen. Maar aan de andere kant, zolang ze bij...
Als ik hier mijn huis blauw wil schilderen, dan kan de hele straat het kut vinden. Maar het is mijn huis.
Nee, dat is binnen de grenzen die de welstandcommissie eraan stelt, is dat inderdaad waar. Maar ja, weet je, als mensen het daar dan niet mee eens zijn, en het mag gewoon, het kan gewoon. Ja, dan het enige wat andere mensen dan kunnen doen, is gewoon weggaan. Ja. Dat is een boost ook.
Ja.
Goed.
Oh ja, en we hadden nog een vraag van Eddie.
Ja.
Daar heb ik even opgezocht. Waarom hebben we het nooit over Lotterer?
And here comes André Lotterer!
Dat is niet de volgende vraag van Dennis?
Ja, daar komt mijn vervolgvraag, speciaal voor Dennis. Als je Senna vroeger hebt laten rijden tegen André Lotterer, wie zou dat winnen en waarom is het Lotterer?
Nou, omdat hij meedeed aan de postcode loterij.
En de staatsloterij.
Is hij er toch weer in gegaan?
Ja, we hebben toch weer in geweest te fietsen.
Zou Dennis betaald worden door André Lotterer of niet?
Waarschijnlijk wel.
Is Dennis niet gewoon André Lotterer?
Oh ja, ik had nog allemaal leuke dingen, leuke items en zo bedacht voor de eerstvolgende uitzending. Maar dat is deze.
Hebben jullie allemaal
Neem ik mee naar de volgende.
Ja, hebben jullie allemaal een NordVPN-account?
Nee, dat niet. Maar ik heb wel andere sponsors bereid gevonden om ons te sponsoren. Maar daar in een volgende aflevering meer over.
Oké. Okay. Dit wordt spannend. Goed. Ja.
Nou.
Ik weet nog niet of ze het echt willen, maar ik heb wel alvast wat slogans en zo gemaakt.
Maar helemaal goed, we kijken er naar uit.
Ja.
Mm-hmm.
Nou, dit was het dan wel weer wat deze aflevering betreft. We hebben weer genoeg besproken vandaag en hopen dat jij als luisteraar zijnde net zoveel van deze aflevering genoten hebt als dat wij dat gedaan hebben. Vind je dit een leuke aflevering? Klik dan op de like-button. Heb je op- of aanmerkingen? Dan zien we deze graag via de comments. En wil je in de toekomst meer afleveringen van ons beluisteren? Volg ons dan via X, Instagram, YouTube, Spotify. En vergeet hierbij niet om ons 5 sterren te geven. Heren, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd. Nog een fijne dag gewenst.
Kan je op X ook 5 sterren geven?
Ja hoor, nee. Kan. Gewoon 5 sterretjes. Gewoon onder de aflevering doe je gewoon reply. En dan doe je 5 sterren emoties. En dan, tjak, 5 sterren, hoppa.
Oh ja.
Gewoon doen, mensen.
Ja. En niet nog één dingetje, want hij is er niet. Heb je niet een soort bumpertje of zo? Van nog één dingetje. En dat we gewoon even zo'n klapgeluid. En dat we high back Dennis.
Kunnen we vast wel maken.
Ja. Gewoon er doorheen praten, net zoals ik altijd doe. Heren, inderdaad. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd. Nog een fijne dag gewenst en tot de volgende keer.
Yes, fijne avond nog.